Ja, toen dat wij binnenkwamen, het eerste wat dat zo opviel, was ja, de geur en de het was heel schemerig, rook. Er was ook water dat overal doorsijpelde, want het plafond was helemaal ingestort. Van de sprinklers. En ja, de geur was zo van barbecue, maar daar zat ook wat metaal in. Dus, en dat blijft me nog altijd wel bij.
In deze special willen we een ode brengen aan allen die rechtstreeks of onrechtstreeks het slachtoffer zijn geworden van de aanslagen van 22 maart 2016. Als beveiliger van de luchthaven was G4S heel nauw betrokken bij de feiten in de luchthaven. Ook de luchtvaartpolitie zat er middenin. Daarom spreken we vandaag met Pascal Sohy, eerste inspecteur bij de luchthavenpolitie in Zaventem. Inspecteur Sohy, welkom op de dreigingsniveau 4, op de podcast dreigingsniveau 4. Mag ik Pascal zeggen?
Jazeker.
Dank u wel. Pascal, we gaan het vandaag hebben over de aanslagen. En zoals gewoonlijk in onze podcast bespreken we eerst uw carrière. Dan zullen we het over de aanslagen hebben en dan over de dingen die u potentieel veranderd hebben. Om te beginnen, uw carrière. Kan u misschien even vertellen hoe uw carrière geëvolueerd is? Van waar komt u en waar bent u nu?
Wel, ik ben in 1992 gestart bij Paul Bru, eigenlijk, de lokale politie nog. Daar heb ik maar een jaartje verbleven, want ik ben werk gaan zoeken dichterbij in Overijssel, waar ik dan ook woon. Daar heb ik wel 12 jaar gebleven. En dan via, ja, bij het bedrijf zijn veel mogelijkheden, hè, bij de politie, zeker na de hervormingen. Heb ik gekozen voor de federale politie op de luchthaven. En daar heb ik eerst de interventie gedaan op de luchthaven. En nu werk ik bij het Contact and Information Team. Wat staat voor, we doen begeleidingen, beveiligingen, alles met passagiersgegevens.
Pascal, jij behoort tot de luchthavenpolitie. Mijn vraag is een beetje, wat doet de luchthavenpolitie eigenlijk?
Ja, de luchthavenpolitie, haar hoofdtaak op de luchthaven is eigenlijk de grenscontrole. Bij die grenscontrole heb je ook nog tweede lijns. Dus ja, dat is het eerste zichtbaar voor alle passagiers eigenlijk. Zeker als je naar een non-Schengen-bestemming moet, kom je daarmee in contact. Dan heb je ook de interventiedienst, zoals bij elke lokale politie. En dan heb je nog een aantal andere diensten, zoals de verwijderingen. Dus dat zijn onze hoofdtaken. Er zijn ook nog altijd andere taken weggelegd voor ons.
We gaan terug naar 2016. Wat was uw functie op 22 maart 2016? Zat u toen al in die functie die je nu hebt?
Nee, ik zat toen op interventie eigenlijk. En die ochtend ben ik gewoon opgestaan, zoals altijd. Naar het werk vertrokken met mijn collega, waar ik meestal mee samenwerkte. 6 uur was de aanvang van de shift. En dan hebben we gewoonlijk een briefing. En na die briefing merkte ik op dat ik mijn gsm in de auto gelaten had. En die ben ik dan gaan halen. Want gewoontegetrouw, na die briefing vertrok ik met mijn collega en gingen we op patrouille, A-pier, B-pier. En kwamen we zo rond 8 uur terug. Dus ja, toeval of niet, mijn telefoon heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat ik die dag net niet in die vertrekhal was. Maar waar vroeger eigenlijk de grenscontrole was en het douanekantoortje in de vertrekhal, daar waren wij eigenlijk een beetje van verwijderd bij de eerste ontploffing. En toen hebben we natuurlijk haast gezet, want wij wisten onmiddellijk dat het waarschijnlijk wel een aanslag was, omdat net ervoor in Frankrijk ook wel aanslagen waren geweest. Mm-hmm. En wij bewakingsopdrachten hadden aan bepaalde toegangspunten, extra bewaking. Ja, we zijn daar naartoe gesneld en net toen dat we achter de Chiprock-wanden kwamen, is de tweede bom ontploft en we hebben direct die impact wel gevoeld van die druk. En die Chiprock-wanden die bewogen eigenlijk. En luttele seconden daarna begonnen de mensen direct via het douanekantoor naar naar pier te lopen. Ja, je zag direct de angst van de mensen. Ze probeerden nu hulp te vragen, maar onze bedoeling was van, ja, wij gaan onmiddellijk naar de vertrekhal om te zien of we mensen kunnen helpen eigenlijk.
Ja, er is een heel gekend filmpje waar je een aantal politieagenten ziet die de mensen naar buiten sturen, die zich hadden eigenlijk een beetje verstopt of geschuild aan een aantal incheckbalies, waar je een van uw vrouwelijke collega's dan roept naar de mensen buiten, buiten, buiten.
Ja, ja, die persoon ken ik, maar dat was ik niet. Ik sta niet in filmpjes natuurlijk. Toen dat wij binnenkwamen, het eerste wat dat zo opviel, was de geur en de het was heel schemerig, rook. Er was ook water dat overal doorsijpelde, want het plafond was helemaal ingestort. Van de sprinklers. En ja, de geur was zo van barbecue, maar daar zat ook wat metaal in. Dus, en dat blijft me nog altijd wel bij. Dus blijkbaar is dat een van de dingen die het meeste bijblijft, geur. Bij het eerste moment dat we binnenkomen, zagen we iemand van het leger. En we hebben die direct aangesproken en gezegd van, kijk, gaan wij hier met drie een sweeping doen? Want ja, ik zag wel dat er al collega's en mensen van G4S en van de brandweer en BAC security, mensen aan het helpen waren, die zwaar gewond waren. Mm-hmm. Dus ja, we hebben eerst een sweeping gedaan naar de diamant, dan naar boven. En daar zijn we mensen gaan halen om die naar buiten te begeleiden. Dat was dan de eerste en dan zijn we onmiddellijk terug binnengegaan en hebben we de mensen die verzorgd werden, die geholpen werden.
Eerste hulp, ja.
Eerste hulp, afbinden van ledematen en zo. Die collega's, die hebben we daar gelaten en wij die collega's beginnen aanspreken van, wat kunnen we doen? Kunnen wij die evacueren? Gaan we een kar halen voor de mensen op te leggen? Want brandkaars waren er niet. Dus we hebben gebruik gemaakt van de trolleys, waar dat de bagage op zit, om die mensen op te leggen en zo telkens naar buiten te dragen. Er was ook eigenlijk maar één mogelijke uitgang niet meer. En dan brachten we ze telkens op vertrek, op de stoepzijde. En daar blijft bij mij nog altijd wel bij. Dat is een van de mensen die ik naar buiten gedragen heb. Dat was eigenlijk een koppel en de vrouw was er eigenlijk heel slecht aan toe. De man, die was beter en daar ben ik lang bij gebleven. En ik was toen met iemand van G4S, mm-hmm. weet ik nog. Met die persoon heb ik ook een paar mensen naar buiten gedragen. En daar hebben we eigenlijk ons opgesplitst. Want ik dacht van, we kunnen hier niet met twee blijven staan. Dan hebben we zo even afgesproken van, wie gaat terug naar binnen? En dat kwam normaal spontaan bij hem op. Van, ik blijf bij het koppel voor hem te steunen om te zorgen dat die vrouw veilig wegraakt en dat hij niet zou bewusteloos vallen.
Ja.
Want dat is het belangrijkste bij als je gewond bent, dat je bij bewustzijn blijft, want anders dan gaat je
achteruit.
Verder weg. Ja, dan heb ik dan de wegen gescheiden en dan ben ik er nog een paar mensen gaan halen. Zo rond 9 uur was maar de meeste mensen geëvacueerd langs de vertrekhal.
Mm-hmm.
En dan was er op een bepaald moment wel paniek terug, want er was eigenlijk nog een bom, hè, dat iedereen wel weet, maar ze wisten niet waar. En op een moment was het zo van, die bom ligt op de parking.
Ja.
En er was een brandweerpost, dichtbij parking 27. Die is dan tijdelijk geëvacueerd geweest. Want ik weet nog dat ik daar naartoe gelopen ben en gezegd van, kijk, de mogelijkheid is, die is dichtgegaan, geëvacueerd. Uiteindelijk, 5 minuten daarna, was alles oké. Het is ook zo dat communicatie heel moeilijk was onder de collega's, ook qua onze radiocommunicatie, die is volledig uitgevallen.
Mm-hmm.
WhatsApp was het reddingsmiddel, ook onder collega's, waar ben je, enzovoort, enzovoort. Ik weet ook nog, als ik thuisfront wou gaan
contacteren,
dat lukte niet. En met WhatsApp heb ik iemand kunnen verwittigen.
Ja.
Eén berichtje is doorgegaan, maar daarna stopte het eigenlijk. Wat ik dan ook nog opmerkzaam vond, er was één uitgang op vertrek. En die uitgang die misschien wel 15 tot 20 keer voorbij gegaan. En dat was eigenlijk de uitgang waar de derde dader zijn bom had achtergelaten. Ja. Dus achteraf gezien, het risico dat je gelopen hebt om daar met de karren en de slachtoffers door te gaan, ja, je kunt voorzichtig zijn, maar er lagen overal brokstukken, glas, plafond was naar beneden gekomen. Je moet er maar tegen botsen.
En je denkt er niet aan. Je hebt gewoon gehandeld.
We hebben allemaal samen, zowel politie, G4S, brandweer, back security. Dat was vanzelfsprekend dat we met elkaar spraken. Communicatie hoefde soms niet. Soms wel. We werden er kleine afspraakjes gemaakt van hoe gaan we dat hier doen. Dat was direct oké. Zowel ik naar hun toe als zij naar mij. Ik weet, kan dat nu niet meer in detail zeggen, maar zo kwam dat bij mij over. Was wel eigenlijk top, die samenwerking.
Uiteindelijk wordt het dan, ik neem aan, 10 uur, 11 uur.
Ja.
En dan stilaan, denk ik, heb je die evacuatie verder van de luchthaven. Hè, de vele mensen die moesten vertrekken. Hoe heb jij dan nog geholpen? Of zijn jullie dan naar ergens gegaan? Of?
Ja, ik weet dat ik zo rond 9 uur, je hebt je adrenaline, dus een uur opgestapeld. Het was misschien niet later, het was 9:30.
Ja.
Je geeft alles, je denkt bij niks na, je doet wat dat bij je opkomt. En daarna was het zo van, op.
Ja.
Je zet gewoon op. Ik ben dan naar het kantoor gegaan, daar waren nog heel veel mensen die zich daar hadden verscholen. Daar werden de eerste slachtoffers ook geholpen met wat slachtofferhulp, want er waren wel psychologen teruggekomen. En de slachtofferbejegenaars waren daar de mensen aan het helpen. Daar waren ook een aantal lichtgewonden aanwezig. Dan heb ik me daar even teruggetrokken met de collega's en een beetje gepraat. De eerste impact besproken. Ja. We zijn moeten blijven tot ongeveer 4:30, 5:00. Omdat we eigenlijk bepaalde punten moesten gaan bemannen. En onze leiding wist ook niet eigenlijk goed hoe ze dat... Ja, het is een crisissituatie, je moet afspraken maken met andere partners en zo.
En de shift-opvolging waarschijnlijk was ook niet duidelijk.
Nee, want dat was het juist. Ze hebben ons dan naar huis gestuurd om 5:00. Omdat er zijn heel veel collega's die spontaan opgekomen zijn. En dan hebben ze gezegd van, jullie blijven. En bij ons werd dan... onmiddellijk de dienst gewijzigd naar, was het direct de dag daarna, maar ik denk dat het kort daarna was, naar 12 uur shiften. Om dat dan beter te overbruggen en gemakkelijker te kunnen zeggen, ja, je gaat daar staan, om die buitenperimeters, dat was de eerste dagen voor ons en dat was wel noodzakelijk. En dan, dat was elke dag gaan en iedereen ging voor elkaar. Totdat ik mijn eerste dag eigenlijk vrij had, dat was paasvakantie, denk ik. Dat was paasmaandag. Mm-hmm. En dan kom je thuis en die 12-uur-shiften zijn niet zoals anders. Emotioneel ben je anders. Dus als je thuis komt, zet je boe, gaat je slapen of je wilt iets met vrienden doen om niet te denken eraan. En opmerkelijk was van, mijn frigo en die vries was leeg. En wat nu vandaag? En in de loop van de dag daarna, dan ben ik me echt slecht beginnen voelen. En dus echt slecht dat ik naar de dokter ben geweest. En die heeft dan gezegd van, best voor jou dat je even thuis blijft. Dan ben ik een week thuis gebleven. Ik wou eigenlijk niet thuis blijven, want... Je wilt terug bij je collega's zijn. Je wilt die niet in de steek laten. Zij moeten dan inspringen voor u. En dat groepsgevoel, dat was er ook met de andere partners. Je ziet die terug. De mensen die je tegengekomen bent, daarmee wilt je praten. Hoe dat zij het ervaren hebben. En dat was eigenlijk wel nodig die week, hoor. Want daarna ben je wat rustiger geworden. Daarna was er ook meer... psychologische begeleiding die kwam. We hadden dan groepsessies. Je kon als persoonlijke sessie gaan naar Brussel. Niemand deed dat echt. Dus misschien binnen onze cultuur zo een beetje van... Ja. Het is ook de eerste keer dat je zoiets meemaakt. En denk dat de meeste mensen niet zo snel naar een psycholoog stappen. Nu is dat anders, natuurlijk. Dus ja, dat was het een beetje voor de dag. Wat ik er nog wel aan toe wil voegen, dat is van een jaar later. Ik ben eigenlijk niet naar de psycholoog geweest, tussen dat en dat jaar later. Ga ik naar Londen. En dat was in begin juni, denk ik. Is er op de bridge van Londen ook een aanslag geweest. Mm-hmm. En die dag bezoeken wij Londen. We zijn de bridge. We hebben de bridge gedaan. En achteraf, s'avonds, horen we in het nieuws dat daar die aanslag is. En ik was daar samen met een paar vrienden een uur of vijf tevoren. En ja, wat gebeurt er dan? Het komt allemaal terug. We waren daar nog twee dagen en dan komt die waakzaamheid op. Ja, ook jobgebonden, maar wat dat je normaal niet hebt in je privé, heb je dan wel. En dan gaat je rondkijken, mensen bekijken, ja, zien, is dat verdacht, is dat niet verdacht. Je ook anders opstellen, want we namen meestal metro en trein daar. En dan gaat je eerder, als er iemand van je vrienden ergens naartoe wilt voor iets eten, gaat je tegen een wand zitten, dat je alles kunt overzien. En dan is bij mij een vraag gevallen van, ja, hier moet ik iets doen. Ja. Want dat is niet meer normaal. En dan heb ik zelf contact genomen met het stressteam en een aantal keren naar de psycholoog gegaan. Omdat ik merkte, ja, dat moet eruit. En ja, ook na de aanslag had je wel een aantal symptomen. Nee, je had van 's nachts, je sliep niet goed, je had zweet en aanvallen en zo. En je denkt van, ja, oké, dat gaat wel over. Maar dan is dat ook teruggekomen. En dan ja, heb ik die begeleiding wel gehad. En dat merk ik nu nog. Onlangs heeft mijn vriendin een weekendje georganiseerd in Saarland. En dat is een industriegebied. En ze had daar een bezoek gepland naar een oud industrieterrein. En we kwamen daar die inkom binnen. En ik heb tegen haar gezegd, sorry, maar ik ga dat bezoek niet doen, omdat die geur van, die, van dat metaal mij terug deed herinneren aan de moment als ik die vertrek al binnenstapte. Ja. En ja, dan merk ik nog altijd dat dat toch wel ergens achterin blijft hangen. Voor de rest, het leven gaat normaal door, maar op die momenten, die kleine prikkels, merk je dat dat eigenlijk... Ik heb dat gelezen in een artikel van Humo. Ja, eens, een terreurslachtoffer, dat blijft je voor je leven. En ik dacht eerst van, ja, is dat wel zo? Maar uiteindelijk blijkt dat wel zo.
En heb je dan met de collega's, zonder enige indiscretie, maar hebben jullie met de collega's daar ook kunnen samen over praten? En heeft dat ook geholpen?
Ja, toch wel. Want ja, we hadden toen een beperkte groep van collega's. Achteraf is dat uitgebreid. Dat was een van de punten dat er meer personeel moest komen op de luchthaven. En we hebben daar meestal aan tafel gezeten. De psychologen zijn ook gekomen in het stressteam om bepaalde dingen te bespreken enzovoort. En het is daarom dat ik ook tijdens die ziekte terug wou gaan om met de collega's erover te praten en, mm-hmm. en andere mensen te zien. Bijvoorbeeld, ja... Dat meisje van het leger, een douanier, die mensen van Guy4S, maar die heb ik niet meer gezien uiteindelijk, om te zien hoe dat het met hun ging. En dat, ja. Dat vond ik wel heel belangrijk om dat te doen.
Als je nu... De tijd is vooruit gegaan. Je hebt dat meegemaakt. Je hebt dat moeten verwerken voor een groot stuk. Je zegt, ja, een deel is dat natuurlijk verwerkt, maar een deel, kijk... Als ik dan op verlof ga, kan dat nog altijd terugkomen. Heb jij, behoudens voor die keer in Londen, in het algemeen, ben jij veranderd? Heb jij het leven anders aangepakt na
wat dat ik, deze ervaring? Ik merkte dat ik wel emotioneler ben geworden. Bijvoorbeeld bij films of zoiets merk ik dat wel op. Dat ik meer geniet van het leven... Hoe moet ik dan nog zeggen? Op sommige plekken toch nog wel altijd meer uitkijk wat er gaande is. Mm-hmm. Dus ik kan u wel zeggen, ik ga graag naar een concert. En dat was een van de dingen die ik niet meer wou doen na die tweede aanslag. En daar hebben ze op gezegd van, ja, je moet dat wel blijven doen. En nu, ik zal niet meer in die massa vooraan gaan staan, maar ik zal eerder kijken van, ik ga mij een beetje opzij zetten, waar er minder drukte is. Dus de drukte erop zoeken, ja, maar beredeneerd. Dus ook in het verkeer merk ik ook wel van, ik ben veel defensiever gaan rijden. Vroeger, ja, oké, het is niet dat ik zou in het verkeer zou snel gaan rijden of zoiets. Mm-hmm. Maar dat merk ik ook wel op, dat je iets terughoudender in alles geworden bent, iets rustiger ook geworden.
Als we nu nog eens hebben over... Ronald had het enkele keren over die samenwerking op het moment van de crisis. Dat je zegt, kijk, daar maakte het niet uit van waar of van welke dienst, welk mandaat dat er was, men hielp. Heb jij dat ook zo ervaren?
Ja, tuurlijk. Ik heb ervaren dat dat supervlot ging. Sprak iemand aan van G4S, ja, die heeft mij geholpen. Een paar keren samengewerkt, dan mensen naar buiten gedragen. Daar ook gewoon, dat ging vlot. Ja, blijft bij het slachtoffer. Ik ga terug naar binnen. Met leger idem dito. Dat zijn mijn ervaringen positief. Ook nu nog, hè. Toegangscontrole aan de tarmac toegangen. Ja, ik kom daar redelijk vaak voorbij. Die mensen doen hun job. Bijna de duur kent je elkaar. Doen een babbeltje. Ja, die samenwerking dat is echt wel top, vind ik, hoor.
Jij werkt nu nog altijd op de luchthaven. Hoe sta je daar tegenover? Zijn er dingen veranderd? Zeg je van, ja, we hebben dat toch een aantal dingen anders aangepakt. Zijn er dingen die je wil delen met de mensen in het algemeen over de veiligheid nu?
Maar ik denk dat bij het besef wel is gekomen dat er meer veiligheid moest zijn. Er zijn meer veiligheidsperimeters gekomen. Ja, er zijn toegangen niet meer tot vertrek, bijvoorbeeld. Vroeger was er een parkeerzone, die is er niet meer. Ja. Dat was natuurlijk wel een risico voor een bomwagen. Dat is weg. Ook de security is veranderd, verbeterd, vind ik. Vroeger was de security na de douane, nu is er ervoor. Wat dan logischer is. Mm-hmm. Er is ook meer samenwerking tussen de verschillende diensten voor als er een incident is op tarmac of een incident in de veiligheidszone. Dan merk ik ook. Je gaat rapper iemand aanspreken van externe partners om te zeggen van kijk, dat veiligheidsincident is er. Kunt je even mee uitkijken naar dat? Mm-hmm. Dat is er wel, denk ik. Ja. Ja.
Is er nog een onderwerp waarvan je zegt, daar hebben we niet over gesproken en dat is mij toch wel heel hard bijgebleven naar aanleiding van de aanslagen?
Ik denk in mijn functie. Ik heb alles verteld wat ik kon vertellen. Nee, ik denk het
niet. Zou er nog een advies zijn die jij aan de mensen zou willen meegeven in het kader van hun veiligheid? Nu, met dat je meegemaakt hebt, wat je hebt meegemaakt, is daar iets waarvan je zegt?
Ik denk aan de gewone burgerbevolking. Zou ik gewoon willen zeggen van, doe zoals je anders doet en probeer daar niet aan te denken dat er een mogelijke aanslag is. Leef je leven zoals het is. Als je het meegemaakt hebt, natuurlijk heb je een andere visie, maar je moet ook de mensen niet extra angst gaan inboezemen, want dat is niet nodig, vind ik. Dus het leven is zo mooi dat je dat zo moet houden zonder te veel angst. En er zijn genoeg al dingen in de wereld die zo beangstigend zijn tegenwoordig. Dus.
Pascal, nog eens heel erg bedankt om jouw verhaal te brengen hier op de podcast. En het allerbeste, dank u. Het lijkt niet altijd zo, maar elke dag zorgen mensen voor uw veiligheid, luisteraar. Daarom dank aan al diegenen, politie, defensie, private veiligheid, brandweer, ambulanciers, luchthavenpersoneel en metropersoneel, die dag, 22 maart 2016, iets hebben gedaan, groot of klein. Jullie zijn de helden van de veiligheid. We sluiten deze podcast af met een gedachte aan alle slachtoffers en hun nabestaanden. Wij zullen dit nooit vergeten.